Hey, Wouter hier. Ik speel mijn voorstelling Stormbrein in mei nog 5 keer en daarna is hij pas vanaf september weer te zien. Op 2 mei speel ik hem in de Rijswijkse Schouwburg. Op 10 mei in de stad Schouwburg in Utrecht. 17 mei in het Toon Hermans Theater in Sittard. 25 mei in de Wiese in Schalkwijk. En 29 mei in het Stadstheater in Zoetermeer. Eind mei maak ik mijn nieuwe speellijst bekend, inclusief een te gekke show in de zomer. Meld je via elektropodcast.nl of woutermonde.nl aan voor mijn nieuwsbrief. Dan weet je als eerste waar en wanneer ik te zien ben. Sowieso is dat handig, want dan krijg je elke maand één mail met erin een overzicht van alle podcastgasten, de columns die ik die maand heb gedaan en alle shows die er in de maand erop gaan komen. Welkom, mijn naam is Wouter Monde. Dit is de Elektra Podcast. Een podcast waarin ik met collega's herinneringen ophaal aan shows die ze liever waren vergeten. Genoemd naar het roemruchte jongerencentrum Elektra in Sliedrecht, dat ooit bekend stond als de comedy hell. Mijn gast is Britt Compagne, een geweldige comedian die speelt op comedy nights door het hele land.
Club overvol, packed house.
Ja.
Je kijkt die zaal in en je denkt, oh ja, kut, al mijn collega's zitten daar te hopen dat ik faal.
Britt zou in 2021 in de theaters te zien zijn met een avondvullende show, maar dat ging dankzij corona niet door. Ook kreeg ze haar eerste kind, maar zodra de theaters en clubs weer opengaan, is ze weer te zien op alle podia. Er is ook nog bonusmateriaal bij deze aflevering. En dat is alleen te beluisteren voor de crewmembers van Elektra. Wil je ook crewmember worden? Dat kan al vanaf 1 euro per maand. Kijk dan even op elektrapodcast.nl. Heel veel plezier. Dit is de Elektra Podcast met Britt Compagne. Right?
Yes.
Laten we beginnen.
Ja. Ik heb het lang genoeg afgehouden, hè? Hoe lang heb ik het afgehouden?
Bijna een jaar.
Langer? Hoe lang doe je dit nou? Je doet dit al echt wel lang.
Ja, dat is waar. Ik ben in januari 2020 begonnen.
Je hebt mij vrij
en
vroeg
daarvoor
gevraagd.
Was ik al aan het opnemen. Toen had ik jou inderdaad ook al gevraagd. En toen, nee, ik ben zwanger en ik moet een kind baren en het is lockdown. En...
Oi, 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 oi. Ja.
En wie is dit? Ik herken dit nummer niet.
Dit is nieuw phone. Dat is de postbezorger, dat is mijn beste vriend momenteel. Dat is de enige man die ik spreek.
Naast je eigen vriend,
de pakketbezorger. Ik gaf hem laatst wat te eten mee. Toen zei hij de dag daarna, hey man, je hebt nieuwe smaken, hè? Karamel, die is echt supergoed. En ja, super dankbaar. Ja, Richard stond erbij. Hij zei, ja, het is altijd op voordat ik de straat uitrij. En de deur gaat dicht en Richard kijkt me zo aan. Hoe vaak voer jij die man? Hij was echt volkomen jaloers. Dat ik de postbezorger gewoon eten meegeef. Hij wordt ook steeds dikker. Ik vind het leuk.
Want om het even te duiden. Jij treedt net als iedereen nu niet op. Maar nee. Jij maakt fudge en andere baksels. En die verkoop je.
Ja. Ja. Ik benut mijn andere talent. Om het maar even zo te zeggen. Ik zat gewoon thuis en ik dacht. Wat kan ik nog meer? Dat is eigenlijk volgens mij een beetje. 80% van de comedians. Als je daaraan vraagt. Waarom doe je dit? Is toch meestal wel, ik kan niks anders. En dat gaat bij mij ook zeker op. Ik heb in de kinderopvang gewerkt. Nou, ik kon dat wel heel goed, maar ik vond het te vermoeiend. En maar bakken, dat doe ik altijd. Op de comedyfestivals sta ik gewoon bekend. Dan kwam ik met een rolkarretje, hoe heet zo'n ding?
Zo'n trolley.
Zo'n trolley. En hoe later op de avond... Ja, hoe meer er op was. En dan kwamen mensen echt, heb je nog? Alsof ik fucking drugs aan het verkopen was. En ik deelde het ook gewoon natuurlijk uit. Je kunt niks verkopen aan comedians. Die hebben nooit geld. Maar en dus ik dacht van ja, dat kan ik. En het is ook een manier om mensen... Want het heet dan bakken met liefde. Dat toch nog mensen een beetje verbindt of zo. Ik voelde me zo nutteloos. Ik dacht, ik moet iets doen. En dat is volledig uit de klauwen gelopen. En nu denk ik alleen maar... Oh ja, misschien moet ik dit aan de Belastingdienst gaan vertellen. Ik weet het niet. Het is misschien een beetje uit de hand gelopen.
Ja.
Dus, maar goed. Ze doen ook niks voor mij. Maar goed. Zal het maar niet over hebben. Zie, ik heb nu alweer iets gezegd wat ik niet mag zeggen. Hoe vaak ik in mijn leven... Maar dat komt door jou, hè?
Wat nou?
Nou, maar serieus. Je kan je toch herinneren hoe vaak ik dan niet tegen jou gezegd heb, niet doorvertellen.
Ja,
hè?
Dat is heel frustrerend. Want het was niet dat jij me zei, ik ga je iets vertellen wat je niet door mag vertellen en me dan iets heel goeds vertellen. Nee, eerst gewoon iets heel goeds en heel sappigs vertellen. Dan denk ik, wow, en dan, oh, maar dit moet je niet doorvertellen. Ja, vertel het dan niet. Gewoon, nee. Ben ik inmiddels volgens mij alles ook alweer vergeten.
Wat ik weet het ook niet meer. Ik heb erover na zitten denken van, oh shit, wat was dat allemaal? Misschien kun je het nu alsnog wereldkundig maken, maar het is... Het heeft de tand destijds niet...
Ik weet er wel één, maar die zal ik later vertellen.
Oh. Kut. Ik bedoel, piep.
Maar dat was er één waar ik zelf ook gewoon heel blij van werd. Maar goed.
Oké.
Okay. Dat is...
Heeft het met rechtszaken te maken?
Nee, het heeft niks met rechtszaken te maken. Want, nou, dat is een mooie om in te stappen. Want als het met rechtszaken te maken heeft, dan hebben we het over Tasty Comedy. En waar gewoon nog een heleboel geld... verschuldigd was aan jou en andere comedians die daar speelden.
Ja.
Hoe vond jij de shows bij Tasty?
Nou, kijk, ik heb natuurlijk hierover na zitten denken, hè, want ik luister dan naar Elektra heel vaak en dan hoor ik die verhalen en denk, ja, wat is nou voor mij een mislukt of een verschrikkelijk optreden waarvan ik achteraf zeg, doe ik nooit meer. Ik moet heel eerlijk zeggen, Ik floreer onder slechte omstandigheden. Als alle omstandigheden kloppen, dan raak ik in paniek. En denk, oh kut, nu moet ik gaan presteren. Dit is leuk. Maar het vechten voor je affectie van het publiek en de aandacht... Ja, dat vind ik heerlijk. En als er een plek is waar dat elke avond moest... dan was het wel Tasty Comedy. Je stond daar letterlijk in een boksring... in het midden van een enorme zaal... Waar iedereen dacht van, ja, leuk en aardig, maar waar blijft mijn biefstuk? Ja. Want mijn panty begint te knellen, want ik ben voor het eerst sinds 10 jaar buiten. En ik heb via vakantieveiling een kaartje gekocht. Dus dit gaat beter een leuke avond worden. En dan komen straks 3 halve liters met bier. Dus waar ben je rijden te vertellen? Ik word steeds Brabantser, merk ik.
Hoor het.
Maar ik vond dat heerlijk. Dat smieren en dat... heel veel mensen vinden dat natuurlijk vies, maar dat is met wel meer dingen die ik gedaan heb. Ik vond dat gewoon... dat vechten, die street fighter... waar anderen netjes aan het duelleren zijn... voor mijn gevoel... met schermen of zo... ben ik gewoon een street fighter... en zet mij maar daar meneer... en ik schreeuw net zolang tot je me hoort.
Dat is wat je doet... en daar ben je goed in. Maar dat is leuk op het moment dat het lukt.
Ja.
Want zo'n gevecht is niet leuk... als jij de verliezer bent.
Nee. Nee, dat klopt. En het nadeel en het voordeel aan Tasty was... dat was natuurlijk 3-4 keer per week. Dus soms dacht je van... oh, dit was echt zo verschrikkelijk. Maar ja, dan moest je de dag daarna weer. En dan begon het weer opnieuw. En het was ook heel bizar, want nog nooit binnen mijn vakgebied... want dat is het, is mijn vak, want ik heb een opleiding gedaan. Dat moet ik voor jou altijd zeggen, hè? Vind je leuk.
Je hebt de Koningstheater Academie gedaan. Ja.
En ik doe geen rosé liedjes, nou. Hè? Geen ukulele in mijn kut, hartstikke goed. uitzonderlijk. Daarom ben ik ook nooit doorgebroken. Maar goed, dat is een heel ander verhaal. Nog nooit in mijn vakgebied heb ik een vaste dienstverband gehad... waarvan je weet, ik ben hier morgen weer. Op dezelfde plek, grotendeels hetzelfde materiaal... want je kiest toch wat werkt. Mm-hmm. Het was niet echt een plek waarvan je zegt... oh, nu ga ik even lekker improviseren. Mensen deden dat wel, hoor, maar... Dat werkte bijna nooit.
Nee, want even tussendoor. Het was een grote dinnershow op de pier in Scheveningen. Daar zat 300 man. Er speelden 3 comedians en een MC tussendoor. En tussendoor kregen ze ook nog...
Muziek
en eten.
Tasty Tunes.
De band speelde 50 nummers op een avond. En dat is geen
verzoekjes.
Schatting, maar echt gewoon 50 nummers. Ja. Maar is er een avond die jij je weet te herinneren... waar je dus vandaan kwam en dacht... oké, dit was slecht, maar morgen maak ik het goed?
Ja, je omschrijft nu 60% van die avonden. En wat je zeker niet moest doen, is nalezen op het internet wat de recensies zeiden.
Oh, heb jij dat gedaan?
Ja. Oh, ik ben best wel lang depressief van geweest.
Wat schreven
naar.
Mensen?
Ja, heel naar, maar het is gewoon 300 man. En dan vindt 1 iemand het kut. En dan lees je dat. En dan denk je, die denkt zeker dat ze zichzelf leuk vindt. En,
weet je nog wat die persoon schreef?
Nou ja, ook vooral dat ik mezelf heel grappig vond. En waar de meeste mensen dan over vielen... ik deed dan nog wel eens dat stuk over die tampon. En dat vonden ze dan toch een gore combinatie... met dat ik daarna dan de tomatensoep aankondigde. Maar ja, Ik vond dat zelf heel leuk. Ja. Ik weet nog wel, één avond, die was echt memorabel. Volgens mij werden we vrij laat gebeld. En het was een bedrijfsding. En bedrijfsding, dan weet je, oké, dit wordt extra kut. Want ze zijn op, ja, hoe zeg je dat? Op kosten van de baas komen ze zuipen. Zij willen hier niet zijn. Dit wordt kut.
Ja.
En toen kwam ik aan. En ik denk dat de line-up was Johan van Gulik. Oh, dus schatje, ik mis hem. Tom Slichting, ik. En Harry, denk ik. Nee, Harry was het niet, want ik was MC. En toen kwam ik aan en toen zeiden ze, ja, het is Amazon. Het bedrijf is Amazon. Dus ja, dat hebben we niet gezegd, maar het moet in het Engels.
Oh, dat is fijn om van te horen, vlak van tevoren te horen.
Kijk, en ik heb daar natuurlijk niet zoveel moeite mee. Ik ben tweetalig opgevoed en ik speelde regelmatig in het Engels. Maar Van Gulik werd afgebeld, want een heel vogelstuk in het Engels zou hem niet worden. En Tom, die kon dan ook wel in het Engels. En dat was gewoon heel grappig, want hij zat vol in zijn materiaal. En hij heeft toch zo'n bruggetje dat hij zegt... Nou ja, want als er dan brand is, wie bel je dan? Ja, de brandweer. Oh, goed dat je over de brandweer begint. En toen deed hij dus in het Engels. En toen zei hij, when there's a fire, who you gonna call? En de hele zaal, Ghostbusters. En hij zei gewoon, yes, but no. If there's a fire, who you gonna call? En de hele zaal, Ghostbusters. En ik denk, we zitten in de loop. En hij bleef gewoon stug volhouden. En het publiek bleef gewoon stug volhouden. En hij deed echt supergoed. Want hij kan echt op maat. En Harry ook echt supergoed.
Ja, dat is hartstikke goed.
En ik heb ze natuurlijk helemaal afgefikt. Want ze noemden zichzelf dan Amazonians. Dus daar kon ik dan wel heel veel mee. Maar dat was dan wel heel memorabel. En ik heb nog steeds, als ik het hem hoor zeggen, dat ik denk, ik ga Ghostbusters roepen. Ja.
Oh, wat goed.
Ja, en het fijne eraan was, is als je dan op zaterdag speelde. Want in het begin hadden ze dan de ambities, hè, toen zat jij er ook al bij, geloof ik, 5 dagen in de week of 7 dagen zelfs.
Toen ik begon was dat de planning woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en op zondag een middagshow en een avondshow.
Ja, nou, dat shows. Is vrij snel bijgesteld natuurlijk. Who would have thought? Dat werd dan vrijdag, zaterdag en soms donderdag.
Ja.
Maar dan wist je, als je zaterdag gespeeld had, dan zijn ze dicht tot donderdag of vrijdag. Dus dan moest alle drank op die open was. Dat waren leuke, leuke avonden. Ik heb 1 keer ben ik gewoon... Want je hebt dan zo die hele lange pier die je dan is overdekt. Moet je nog de hele tijd stuk teruglopen, hè, naar het strand. Ik was natuurlijk katje lam. Dus daar reed ook altijd van die karretjes met de platte wagens achterop voor de vuilnis.
Ja.
Dus dan om 5:30 ochtends, dan haalden ze ons op en dan stapelden ze ons gewoon op die kar. En dan reden ze ons zo die pier af. En ik dacht zo, dit is vet. Dit is het beste wat ik ooit heb meegemaakt. Dus ik ben zo van die kar afgestapt en toen stond daar een vrachtwagen geparkeerd. Ik denk, nou, dit is helemaal top. Ze hebben vervoer helemaal tot aan huis gekregen. Dus ik stap die vrachtwagen in. En ik zit daar zo in die vrachtwagen en dan zit die man, die kijkt me aan. En die heeft, serieus, die had geen hand, maar een haak. Dus ik zeg, holy shit! Eerst ik stap in, ik zeg tegen iedereen, jongens, wat vet dat jullie dit geregeld hebben. Ik stap in die vrachtwagen, ik zie die haak. Ik zo, holy shit! Ah! En ik stap weer uit. Iedereen zo, what the fuck was jij aan het doen? Ik dacht, nou ja, mij niet uit, kom eraan. En dat waren wel de leuke herinneringen, hoor, aan Tasty.
Oh, wat jammer dat ik toen al gestopt was met drinken.
Ja, dat is heel jammer, ja. Ja. En dat je gewoon ook naar huis moest omdat je een leven had.
Ja, ik had toen al een kind.
Ja, lekker voor je.
Dat,
Ik heb eerst nog dit gedaan. Op een platte kar.
Dat is waar jij nu bent. Qua Engelstalig spelen, ik kan me niet voorstellen dat het een slechte show was. Jij bent volgens mij de enige, of een van de weinigen in Nederland, die Louis C.K. heeft aangekondigd.
Ja. Hoe vet.
Ja.
Ja.
Maar ik weet wel ook, want Louis C.K. Die had toen al zijn hele schandaal gehad.
Ja.
Die ging soort try-outs doen in Europa of zo.
Ja.
Dat was een beetje vage tour, maar opeens popte die op allerlei plekken op in kleine clubs. Toen speelde die ook bij Club Haug, toen nog de eerste locatie waar echt 110 man of zo in kon, volgens mij midden in Rotterdam. Jij kondigde hem aan, maar vertel even hoe dat ging, want ik weet het een beetje.
Ik weet niet eens of dit geheim is. Nou ja, hij speelde in Brussel met... God, hoe heet hij? Oh, dit is heel erg dat ik het niet meer weet. Dit is nog mijn hormonen, denk ik. Ik ben nog aan het ontzwangeren.
Oh, ik weet volgens mij wie je bedoelt.
Die dingen, maar... de mentor van Dave Chappelle. Oh, Tony Woods.
Tony Woods, ja.
Knip. Hij speelde
die ik overigens ooit heel erg dronken in de comedycellen in New York heb zien spelen.
Nooit nuchter zien
die
spelen.
Die als laatste was en echt gewoon veel te lang doorging. En om de grap weer op zijn vinger zei, hey, is this thing on?
Oh, nee.
Ja, hij staat aan, maar jij duidelijk niet. Oh. Laat ons gaan.
Don't tell me this. Oké, erase from memory.
Daar speelde hij mee in Brussel.
Hij speelde met Tony. En Tony heeft goede contacten met Marcel Haug.
Mm-hmm.
Dus,
de eigenaar van Club Haug. Ja,
ja, en die hadden natuurlijk Club Haug. En toen hadden ze contact. En toen zei hij van, hoe zou je het vinden als Louis bij jullie... ik mag Louis zeggen, want ik heb hem nooit ontmoet. bij jullie zou komen spelen. En toen zei Marcel natuurlijk, ja, dat doen we. En die belde mij van, joh, we krijgen Louis Sieke in de club. Zou je willen MC'en? Ik zei, ja, dat weet ik niet of ik dat wil. Ja, ik was toen een beetje raar in mijn hoofd. Ik had net een miskraam gehad en ik was een beetje... Ja, ik weet niet wat ik had. Dus ik zei, ja, dat weet ik, moet even over nadenken. Dus Marcel, die zal ook wel gedacht hebben van... Oké, iemand die komt naar je toe en die vraagt... Wil je een legende aankondigen? En jij moet erover nadenken. Ja, hoeveel geld krijg ik dan? Weet je wel zo. hoeveel tijd kost me dit? Ik weet ook niet wat ik had. Dus uiteindelijk...
Op een woensdag.
Ja, op een woensdag. Ja, och. Ja, maar ik was gewoon niet... Ik zat niet lekker in mijn vel. Maar ik zei, nou weet je, ik doe het wel. En dus ja, twee keer. Maar het is ook best fucking eng natuurlijk.
Ja, ja. Dat is onder meer de reden dat ik
ja. En ik dacht ook van ja, word ik misbruikt? Word ik niet misbruikt? Nou, je moet dat allemaal even van tevoren afwegen. Moet ik naar dingen kijken? Dus nee, maar ik had ja gezegd en ik heb hem dus twee keer aangekondigd. Maar ik heb de beste man nooit ontmoet tijdens die show. Want hij werd angstvallig achtergehouden in de kleedkamer. Mocht absoluut niet. Hij had een assistent bij zich en daar heb ik dan wel even mee gepraat. En hij deed dus een dubbel met Tony. En Tony heb ik wel gesproken. En nog een derde jongen. Met een Italiaanse naam. Oei, oei, oei.
Weet
mijn geheugen. Nou ja, in ieder geval. En dus ik heb gewoon mogen zeggen, ladies and gentlemen, I can't believe I'm saying this, but here he is, Louis C.K. En aflopen. En hij kwam dan aan de andere kant van het podium af. En ik dacht elke keer, zal ik de volgende show gewoon, of elke keer, ik heb één keer gedacht, zal ik de volgende show gewoon aan dezelfde kant aflopen waarvan ik weet dat hij opkomt, dan moet hij mij wel erkennen of zo. Ik had echt zoiets van, ja, maar hij moet mij erkennen. Maar je denkt dus van, oh ja, nou, ik doe dit. Oh, dat is wel één dat ik hem moet aankondigen. Maar je gaat er staan op een podium. En daar had ik geen rekening mee gehouden. Je gaat er staan op het podium. Club overvol, packed house.
Ja.
Je kijkt die zaal en je denkt, oh ja, kut. Al mijn collega's zitten daar te hopen dat ik faal.
Ook nog, ja.
Want dat zie je. Je ziet mensen waarvan je denkt, ja, jij hoopt heel erg dat jij vindt dat ik hier niet zou moeten staan.
We hebben ook gewet in de groepsapp.
Ja, maar ik sta hier en jij zit daar. Jij hebt betaald en ik krijg betaald. Ja, dus toen heb ik me maar vastgehouden aan... ik weet niet eens, maar ik weet niet. Ik hoefde ook niet echt grapjes te maken, dat scheelde. Dus ik heb gewoon geroepen dat hij er was. En tussendoor af en toe een grapje, maar het was echt...
Ja, en heb je dan ook nog, ik kan me voorstellen dat je ook wel, niet alleen voor comedians die er zitten, maar ik hoop dat er toch ook wat niet-comedians zaten, zeg maar.
Jawel, een paar.
Krijg je dan niet ook heel erg een gevoel van mensen mee met, ja, maar we komen niet voor
ja,
jou.
Ja, maar dat heb ik altijd. dat is voor mij niks nieuws. Wie de fuck ben jij en hoe moeten we hier nou weer doorheen komen? Dat is meestal mijn beginstand van mijn set. Dus daar schrik ik dan niet van.
Ik denk dat ik ook jou regelmatig heb gezien dat ook ongeveer letterlijk de tekst is.
Ja. Jongens, we moeten hier samen doorheen. Ik wil hier ook niet zijn. Nee. Ja. Weet je nog wanneer wij elkaar voor het eerst ontmoet hebben? Ik weet het nog heel goed.
Ik heb geen idee.
Ik weet het wel. Nou, daarvoor moet ik terug naar het begin van mijn comedy carrière.
Ho, ho, je hebt Koningstheater gedaan. Je moet zeggen, ho, ho, ik ben zo en zo oud. Nee. Het is daar en daar.
Doe jij dan Yvonnie? Haar huis zou nu nog niet verraden dat zij 's nachts een enorme patissier zou zijn. Nee, ik had natuurlijk die Koningstheater Academie gedaan. En daar leer je dat cabaret het hoogst haalbaar is en comedy ergens in een afvoerputje is blijven steken. Alhoewel ze dat wel hebben bijgeschaafd. Dus ik had daar eigenlijk weinig over gehoord, over comedy. Echt de rauwe ja, vorm van stand-up comedy. Dat werd bijna niet aangemoedigd, zeg maar. Ik heb wel aan het eind van mijn school... Ik heb er 5 jaar over gedaan, over de school. En hij duurt maar 4, 3. En ik had het er gewoon heel fijn.
Dus je hebt alles eruit gehaald wat erin zit?
Ja, ik wilde gewoon heel graag heel veel... hoe heet dat ook alweer? Pilates doen en zo. Mijn pilatesjuf zei altijd... Alles in jouw lijf zegt nee. Zei ik, oh, mijn stembanden ook. Ik wil dit niet. Ja, dus... nou goed. Dus op een gegeven moment kwam comedy dan... Aan het eind van mijn opleiding werd dat weer... Toen gingen we met de Comedy Train samenwerken. Dat heette dan Comedy Traint. En dan moest je het podium op. En dan ging je grapjes maken. En dan na afloop gingen de mensen van de Comedy Train... dan zeggen wat daar mis aan was. Super constructief. Dus, nee, het was wel heel leuk. Maar ik leerde daar... Ik zei op een gegeven moment... Ik wil van tevoren weten wat ik moet doen, want dan... wil ik tips krijgen, want dan heb ik er wat aan.
Precies.
Want nu zie ik jullie 3 maanden weer niet. Nou goed, anyway. Maar op een gegeven moment speelde ik op de Zwarte Katdag. Toen deed ik dus nog mijn hoogdravende cabaret... met in mijn armen kerstbomen en een lange galenjurk zingen. En toen had ik gespeeld en toen liep ik af. En toen kwam Jan Jaap naar mij toe en die zei...
Jan Jaap
van der Wal. Hoeveel Jan Jaaps ken jij?
Ik ken hem meerdere.
Oh,
ja. Jan-Jaap Onverwacht, bijvoorbeeld de toetsenist van Jaya the Cat en de bassist van Green Lizard.
Nee, die zag ik niet aankomen.
Nee.
Het was als het ware, als je zegt, een beetje... Nee. En toen zei Jan-Jaap van der Wal tegen mij... Jij zou een goede comedienne zijn. Maar ik liep net af. En ik wist niet per se wat dat was. Ik dacht dat hij bedoelde actrice. Dus het voelde alsof hij iets zei in het rand van... Wat kan ze toch hockey, hè? Of weet ik veel. Ja. En dus ik was een beetje gepikeerd. Ik heb altijd een beetje... Ik hou heel veel van hem, maar onze communicatie is altijd een beetje... Ik zeg altijd precies het verkeerde. En dat roept hij in mij naar boven. Dus ik dacht, je zou een goede comedie... Flikker toch op? En
In essentie een hele aardige opmerking van hem.
Ja, achteraf gezien. Dankjewel, Jan-Jaap, als je luistert. Super tof, dankjewel. En toen... Wij werkten natuurlijk met heel veel mensen op school. Ik wil niet name droppen, maar ik heb voor mogen spelen voor Joep van het Hek. En die vond het geweldig. Hij zei alleen dat stukje dat je moeder dacht dat je een mongooltje was, dat was een beetje ongeloofwaardig. Toen zei ik, nou, dat is echt zo. Vond hij fantastisch. Voor mij is het minder, maar goed. En toen later zei Sarah Kroos het ook. Van je moet stand-up comedy gaan doen, want jij kan heel goed stand-uppen, volgens mij. En toen... toen zat ik bij impresariaat Willem. Ik heb heel lang gezocht naar een impresariaat. Niemand wilde mij, want ik was een meisje. En die hadden ze al 2. En Willem, die zag het wel zitten, naar aanleiding van kameretten. En toen zei hij van, ja, je moet meer comedy ook gaan doen. Toen dacht ik, nou, dat heb ik nu een paar keer gehoord in mijn leven. Let's go. En toen zei hij, oké, dat is geweest op 1 april, geloof ik, was het ook. En dat was in Vinkeveen. Feestcafé Het Kruidvat. Klinkt goed, hè? Nu, met kennis van nu, zeg ik... Oké, even googlen, even navragen.
Een woensdagavond. Ik kan niet.
En ik reed daarheen met Fouad en ik had geen idee. Ik wist niet wat comedy was.
Ik vind het nu heel eng om te zeggen dat je Fouad Hassan bedoelt.
Fouad Hassan.
Want ik heb verder geen Fouad.
Racist. Heb je het koud trouwens? Moet de verwarming hoger?
Nee.
Oh. En dus we reden daarheen en ik had maar iets verzonnen waarvan ik dacht... Dat zal wel comedy zijn. Ik had 8 minuten of zo. En ik was ook de rookie natuurlijk. En ik kwam eraan en het was met... Ik weet de derde persoon niet, maar het was met Pien Ankerman. En Fouad Hassan. En we kwamen eraan en het was een kroeg. En daar zaten 2 dronken mannen aan de bar. En de paal van de danseres van gisteravond, die stond er nog. En Pien, die was MC... En die was helemaal zelfverzekerd, dat weet ik nog. En die deed een soort hairflip in de kleedkamer. Die zei ook, als je later nou heel goed bent geworden, dan mag jij dat ook. Toen dacht ik, oh wauw. En ik mocht 8 minuten. En toen dacht ik, oh nou, dan is nu aanvang. Dan zal de kroeg dan wel vol zijn. Maar het waren nog steeds die 2 dronken mannen aan de bar en 1 andere gast. En toen moest ik op. Want ik moest ook openen als rookie. Dat was toen nog wel eens. Dat was ook perfect. En dus ik begin een beetje zo te hakkelen en te doen. En één zo'n gast die roept iets. En toen klikte er iets bij mij. En toen ben ik die gast gewoon helemaal gaan afbranden. Maar echt, dat die andere twee dronken mannen, die hebben volgens mij nog geapplaudisseerd. Want het was echt een monoloog van 8 minuten over zijn seksleven en uiterlijk en ik weet het niet meer. Ik weet alleen nog dat ik afliep en dacht, maar dit ga ik de rest van mijn leven doen.
Ik wil zeggen, dit klinkt als een hele klassieke Brit campagne.
Ja. Oh, maar dit is wat ik mijn hele leven al doe en dan mag het niet, want dan ben ik een kutwijf. En nu kan het mijn vak worden en vindt iedereen het fantastisch. Ja, let's go. Nou, en toen zei ik, oké, Willem, we moeten daar inderdaad op gaan focussen, op dat comedy. Nou, hoe gaan we daar dan binnenkomen? Want dat is nogal een apart wereldje, besloten wereldje ook. Je moet wel mensen kennen en zo. Toen mocht ik auditie doen voor Christian Pilich in Kraai en Balder.
Ah, kijk, dan ga ik je toch onderbreken, want die moet ik ook even uitleggen. Kraai en Balder is vaker voorgekomen in deze podcast. Ja. Dat is een kroeg in Eindhoven waar heel veel comedy is geweest. Ja. En volgens mij heeft zelfs de Train daar ook ooit nog wel avonden gedaan. En er is altijd heel veel gedaan. En heel veel mensen die later ook gewoon professioneel zijn geworden, hebben daar ook eerste meters gemaakt. En Christian Pilich is een organisator van,
ja,
over het algemeen open podia. En soms ook wel professionele shows, maar het meeste gewoon open podia. Ja. Waar mensen hun eerste stappen kunnen zetten of nieuw materiaal kunnen testen.
Ja. En jij was daar ook.
Ah, kijk,
jij
nu
zat aan de bar en toen heb ik gezegd,
ik zat de hele dag, wat is mijn link hiermee?
ik heb gespeeld en goed gespeeld ook. De tweede keer ging ook goed. Ik had eigenlijk min of meer verwacht van, nou ja, dat was beginnersgeluk, het wordt hem niet. Maar dat was ook een kutplek, zeg maar, en een kutmoment. Dus ik ging hartstikke lekker. En toen ben ik afgelopen en ik had jou al eerder gesproken. En toen heb ik gezegd tegen je, bel me. En toen ben ik naar huis gegaan. En toen kende ik je nog niet.
Ik kan me er echt niks van
herinneren.
Nee,
dat weet ik. Je hebt ook nooit gebeld. Maar niet. Oh my god, dit is net als Jimmy Kimmel, die je ooit met Nicole Kidman had kunnen daten. Maar ja, goed. Heb je dat? Oh, dat weet je niet.
Ik heb geen idee,
jongen.
Je hebt
geen tijd voor dat soort dingen.
Nee.
Knip het er maar uit.
Maar ja, ik weet wel dat ik een paar keer in Kraai en Balder heb gespeeld.
Ja.
En ik vond het wel altijd een leuke plek. Want
je had hetzelfde jasje aan die je nu aan hebt.
Dat zou serieus...
Ja, dat is ook zo.
Het zou net niet kunnen. Deze is van daarna, dat weet ik.
Maar je hebt net
maar
zo
het is gewoon
gekocht.
Een vintage jasje.
Ja, oké. Okay. No judgment here.
Je moet echt een jaar opgekropt.
Ja, maar serieus. Ik zeg dus tegen jou, oké, doe maar even niet de podcast nu, want ik ben zwanger en hormonaal. Oké, dit is wel het gouden moment. Ik heb al 10 maanden geen interactie meer met mensen gehad. Ik zit hier binnen een kind op te voeden en het huishouden te fucking doen. Er staat een pan met soep te pruttelen op het vuur. Ik heb nog 15 kilo baby overgewicht. Ik ben aan het ontzwangeren. Mijn baby slaapt voor het eerst vannacht ergens anders. En dan gaan we de podcast doen. Top. Ik weet niet of die advocaat van de rechtszaak tegen Tasty er nog is, maar ik zal hem wel weer nodig hebben. Yep. Snelle vraag.
Oh, ja. Ik wilde vragen, hoe was die avond in Kraai en Balder? Want wat ik zei, ik heb er vaker gespeeld en ik vond het leuke avonden om dezelfde reden die jij noemde van, weet je, gewoon het gevecht en het oké, kom erop en we gaan dit doen. En daar was het wel echt een plek voor.
Ja.
Maar ik weet ook, zeker de eerste keer dat ik daar was, ik weet niet of dat die avond was, dat je dan wel binnenkomt en denkt, hoe, wat? Want daar zaten ook 6 stamgasten altijd op exact dezelfde plek aan de bar. Maar echt letterlijk zaten die er elke keer op dezelfde plek en die keken niet op of om.
Ja, maar en toch weet je wat het is, Wouter? Als je... Kijk, jij hebt ook heel lang bijvoorbeeld Zalige Zondag gedaan in een locatie waarvan je normaal zou denken, dit kan niet. De helft van de mensen zit in een kelder. Je moet om de bocht heen spelen. En toch kwam er een soort magie los altijd.
Ja, ja.
Dus kijk, dat heb ik 100.000 keer gehoord in deze podcast. En dat is ook gewoon waar. Er zijn een paar voorwaarden waar een voorstelling aan moet voldoen. Namelijk dat mensen weten waar ze naar gaan kijken. Dat er licht is, dat er geluid is. En dat het liefst dat ze ook nog een beetje comfortabel, maar niet te comfortabel kunnen zitten. Maar ja, toch is het altijd zo interessant om op zoek te gaan naar, waar zit dan wel het moment dat je ze kan pakken. Er is een soort Ik heb nooit in Elektra gespeeld, want daar ben ik te jong voor. Of te nieuw, zou ik het even zo zeggen. Binnen de comedy, ik doe het al 15 jaar. Maar goed, dat zegt meer over jou dan over mij. Maar er is voor mijn gevoel, als ik het zou moeten vergelijken, Elektra met een plek die nu nog een plek is.
Ja.
Dan zou ik noemen, hoe heet het ook alweer? De herberg in Bergen aan Zee. Nee, de taverne.
De taverne, ja, want de herberg is in Tunis.
Ja, oh ja, ja. Oh, nou, oké, misschien daar, die ook.
Daar ben jij ook geweest.
Ja, daar ben ik ook geweest.
Met je,
was jij
ik ben
ook
nooit
bij
in Elektra geweest. Ja. Maar de herberg ben je geweest, maar de taverne in Bergen.
Ja.
Die is ook al wel eens ter sprake gekomen
trouwens. Ja?
In de aflevering met Hassan El Rahoui.
Oh ja.
En die vertelde het verhaal dat hij daar was met Dave Velida.
Ja.
En Dave die was aan het spelen en die vertelt altijd gewoon een heel triest verhaal over hoe sneu je single die is.
Ja.
Wat heel grappig is, want dat vertelt hij hartstikke leuk. En dan zit een kerel daar boos in de zaal. Ja joh, maar dit is toch geen comedy joh. Het is geen comedy, jij hebt gewoon een heel triest leven.
Ja, volgens mij was ik daarbij ook.
Echt waar?
Ik heb een paar keer gehad, ik dacht, dan luister ik naar je podcast, dacht ik, godverdomme, ik was daarbij. Waarom zegt niemand, oh, Britt Campagne was er ook, die deed wel goed. Waarom? Waarom word ik altijd uitgewist?
Nou,
heel lang huilen.
Uit.
Ja, dat snap ik wel. Nee, maar dat is echt een plek, daar kan magie ontstaan. Of gewoon, ja, die, weet je, de hele, hoe heet dat, omstandigheden van de show is anders dan je normaal gewend bent. Dus het is ook echt een soort van wakker schudden. Je kunt daar niet doen wat je altijd doet.
Nee.
Want er komt halverwege de show iemand binnen, die heeft een nieuwe puppy. En dat moet iedereen dan even zien. En dan moet jij de show even stilleggen als je MC bent of aan het spelen. En dan moet je dan op inspelen. Ik sta dan met een puppy op het podium. Kijk jongens, dit is de puppy. Kunnen we nou weer even normaal doen? Maar ik was daar ook met iemand, een rookie, of was het ook iemand die vertelde van, Ik ben laatst gaan samenwonen. En dat er dan, want er zitten wel eens van die vrouwen van middelbare leeftijd die dan,
ja,
doe lekker gek. Ik neem een tweede wijntje en dan nog 3 liter. En die zitten daar met vriendinnen. En nou, hun man is bij ze weg, maar er is niemand meer die ze over zich heen laten lopen. Want die Tena zit misschien een beetje strak, maar mijn leven kom je niet meer. Nou, die zitten daar dan. En die vinden dan dat ze het recht hebben om actief deel te gaan uitmaken van de show. Maar dat vindt iedereen die daar in dat zaaltje zit. Of zaaltje, die kroeg.
Ja.
En echt een leuke plek, want ik hou ervan. Ik hou van interactie met het publiek. Dus ik hou ervan als het publiek actief meedoet. Maar er is een grens. Dus die jongen, ik denk een rookie of een van die, ik weet het niet meer. Maar die zei, ik ben gaan samenwonen. En toen riep die vrouw, ach jongen toch. En kijk, als je 10 jaar comedy doet, dan speel je daarop in of je laat het daar. Of je denkt, oké, dit is een vuurtje, hier moet geen olie op.
Ja.
Maar die persoon was ontregeld, want iemand, er roept iemand in. Ah jongen toch. Nou, toen kwam die met, toen werd zijn verhaal wat zieliger. En toen zei ze, dat zal allemaal, ze begon helemaal, jongen, weet je, je moet dat allemaal niet zo. Alsof je een fucking dialoog aan het houden bent.
Ja, ja, ja.
Zo van, die persoon op het podium, die staat er voor mij en die praat tegen mij. Dus ik kan daar,
ik kan terugpraten, ja.
Maar toen kregen we dus het effect dat er een andere man in het publiek zat die dacht, Gerda, kun je gewoon je bek even dicht houden? Dus die zei, Gerda, kun je gewoon je bek even dicht houden? Dus dan had je niet alleen een heckler, maar de heckler werd ook gehackeld. Ja, ik hou daarvan. Het plafond is te laag. Patrick Meijer stond met zijn kruin tegen het plafond. Patrick Meijer. Ja, en dat ratatata. Hij heeft dat daar volgens mij 20 minuten kunnen uit. Omdat mensen vinden het geweldig. En die zijn er helemaal in mee. Maar als ze ook maar echt een klein beetje angst of onzekerheid proeven, ja, dan pakken ze je.
Dat is het inderdaad daar.
Ja.
Als ze merken dat je onzeker bent of dat je nieuw bent of dat je het niet volledig onder controle hebt, dan,
nee. Maar mochten ze je dan pakken en je komt terug, ja, dan ben je een held voor de rest van je leven. Dat is ook wel weer zo.
Ja.
Ze zijn wel vergevingsgezind. Bij de herberg iets minder. Je hebt daar nog heel lang op kunnen teren, toch? Op Bob of niet?
Ik heb Bob volgens mij nog in 2 shows terug laten komen.
Ja, dat is mooi. Ja, even voor de luisteraar thuis. Nee, er was 1 show, toen deed ik mee aan de Culture Comedy Award. En er was een man, Bob, en die was 2,5 meter of zo. En toen haalde ik nog wel eens een man op het podium om me te vergelijken. Want jullie zien dat niet, maar 1,50 meter. En die had ik op het podium geroepen. Ik weet niet meer precies hoe het gebeurde, maar hij deed grappig of zo. Hij deed grappig. En toen dacht ik, you're on, biatch. En toen heb ik hem echt helemaal... Hij was 2,5 meter. Toen hij wegliep, was hij 1,40 meter of zo. En dat is gewoon een soort van legende geworden in Sint-Tunis. Nou gebeurt daar ook nooit iets, dus het was wel...
En hij was, als ik het goed heb, was hij ook al degene die eerder...
Had iets gehackeld toch al?
Hij had gehackeld of had een aanvaring gehad met Christel Zweers.
Ja, hij was vervelend.
Al daarvoor, hij was vervelend.
Ja. Dus iemand had volgens mij ook tegen mij gezegd, je moet hem negeren, wat je ook doet. Maar ik dacht, ja, hij is 2,05 meter, ik pak hem. Let's go. Dus elke keer als ik dan nog speelde daarna, liep ik op en dan riep iemand, Bob... Het was gewoon super weird. En iedereen wist ook waar het over ging. Maar ik ben op een gegeven moment wel... Op een gegeven moment zijn ze ook van locatie gewisseld.
Ja.
En hoe heet die het organiseert? Dat is echt een schat.
George van Els.
Ja, George is een schat. Maar ja, het werd wel steeds minder. Het werd wat racistischer en zo. En toen ben ik toch wel afgehaakt. En het is gewoon echt super ver weg. Ik heb geen rijbewijs. Ik moet echt kijken van... Kan ik nog thuiskomen zonder dat ik mee moet rijden met een dronken comedian?
Dat is daar redelijk onmogelijk.
Het is in de anus van Brabant, zeggen wij altijd.
En dat klopt. Ik zou er heen gaan afgelopen najaar. En toen kwam er weer een lockdown. En toen
zo jammer.
Is het weer eens, ik speel er altijd met veel plezier. Juist omdat het zo'n rare plek
Jij
is.
Jij bent ook wel een beetje als ik. Jij zoekt het ook wel een beetje op.
Ik vind het wel leuk, mits het...
Ja, er moet wel een mix zijn met goede gigs die je ook doet.
Ja, precies. Ja. En het moet wel behapbaar zijn. Het is niet... weet je, ik hou ook niet van de shows met... Oh, wij zitten hier allemaal te eten. En dan is het leuk als jij opeens naar binnen loopt en gaat spelen. Zoals ik ooit moest doen voor Advocaten in Rotterdam. Ja. Maar wel hier, in principe, mensen zitten er. En zeker nu. Ik weet dat de allereerste keer dat ik naar Sint-Tunis ging... was ook voor Culture Comedy, voor een try-out. Binnen dat wedstrijdtraject, zeg maar... En dan kon je daar aan je materiaal gaan werken. Het is geen plek om aan je materiaal te werken. Maar toen ik toen binnenkwam, dacht ik... Oh mijn god, waar zijn we beland? Wat is dit? En iedereen zit van achteren en niemand durft van voren. En ze tetteren er allemaal doorheen.
Maar
het doorheen.
Was bomvol, hè? Bomvol.
Ja, ja, ja. Maar nu... Sowieso, als ik nu naar zo'n plek ga, dan weet ik... Hoe ik daar mee om moet gaan, wat ik kan doen. Ik weet bij sommige plekken dus ook al gewoon van iedere keer... Oké, dit is ongeveer wat ik kan verwachten.
Ja.
En dan is het gewoon, oké, kom erop. Ik kan jullie hebben.
Ja. En laten zo niet, dan niet.
Maar zien wat er gebeurt. En we zien het wel. Dat maakt het leuk, maar het moet wel, je moet wel een kans van slagen hebben.
Ja, ja.
Hoi, Wouter hier. Wist je dat er al meer dan 160 afleveringen van Elektra online staan? Dus het kan heel goed dat je net die aflevering hebt gemist met een comedian of cabaretier die jij echt helemaal te gek vindt. Op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van de gast. En daar kan je ook heel makkelijk doneren of crewmember worden om mij te steunen bij het maken van deze podcast. Als je in je podcast of streaming app even klikt op abonneren of volgen, dat is gratis, krijg je elke week een melding als er een nieuwe aflevering klaarstaat. Oké, snel weer terug.
Ja, zo, want toen ik hiervoor gevraagd werd, ging ik ook nadenken van wat is nou... Ja, voor mij de meest vervelende optredens, maar daar kom ik misschien straks nog even op, in mijn carrière van 15 jaar, zijn de festivals. Ik hoor daar nooit iemand over, maar ik vind dat het ergste wat er is. Namelijk, alle omstandigheden zijn goed... Maar je moet presteren. Je moet presteren en dan ook nog beter dan de ander.
Ja, en terwijl dan hebben we het over de Kamaretten en Leidse Groningen en dat soort...
Ja, ik heb het niet over de grappen Kutteveen Award 2001. Nee, echt de grote festivals die ik allemaal wel gedaan heb, behalve dan AKF. Van omdat ik geen liedjes doe. Maar dat vond ik verschrikkelijk. Maar ik heb ook één keer een optreden gedaan via een management... Zullen we het noemen, Open TBC Management, zoiets. En management, die had mij gevraagd, zei... wil je een optreden doen voor een school? Nou, dat is wel een rode vlag altijd voor een school. Dat weet iedereen, oké. Maar ik deed dat al wel een aantal jaar in Den Bosch, had ik er een paar gedaan. En dit was volgens mij ook in Brabant. En ik dacht, ja, het is wel goed geld. Maar goed, via management in een school. En ik had wel vaker school gedaan en ik dacht, het is goed geld en het is bereisbaar. Want ik woonde toen nog in Den Bosch. En het was via Willem, had het geregeld. Toen dacht ik, het is altijd wel goed. Dus ik ga naar die school. En het was een soort gymzaal. Gymzaal van een school. Een middelbare school. En het was helemaal mooi omgebouwd en zo. Nou, oké. En ik zit klaar. Ik heb zo, ja, soundchecken. Nou ja, dat, bij dat soort is soundchecken houdt in. Hier is een microfoon, praat er even in. Het licht kan aan en uit. En oké, dat moet dan wel uit.
Ja.
En ik sta klaar aan de zijkant. Die deuren gaan open en er stromen werkelijk waar 300 leerlingen binnen. Waarvan je nu al weet, dat wordt hem niet met jullie. Nee, want jullie zitten over een jaar vast. Nee, er heerste gewoon echt de sfeer van holy fuck, waar ben ik? Alsof er een gevangenis werd opengezet. Dus er stroomde echt zo naar binnen. En je zag ook meteen dat alle leraren, die gingen tegen de zijkant van de zaal aanstaan met hun rug naar de muur. Dus je had die kolkende massa van leerlingen waar geen één docent tussen ging zitten. Ja. Die gingen zo ver mogelijk wegstaan. En toen ging de directeur in een praatje houden en die kwam er gewoon niet bovenuit. Nou, dan weet je
dat
genoeg.
Dat is een slecht teken, ja.
Dan weet je genoeg. Dus, nou, hij zei, jongen, Nathanael, leg, nou, weet je wat? We gaan gewoon wat leuks doen. We gaan kijken naar cabaret. Hier is Berit Compagnie. Nou, en dus ik wil daarheen lopen en bam, al het licht gaat uit. Dus ik zeg door de microfoon, licht aan. Ik wil zien wie me neersteekt. Maar mijn microfoon die stond al aan. Dus het licht ging aan. En ik zie zo 300 scholieren naar me kijken. Zo, je wat? Wat wil jij? Dus ja, toen ging ik spelen, maar dat sloeg niet aan. Gek genoeg, want ze hadden een spanningsboog van 2 seconden. Toen dacht ik, ja, ik was toen nog best wel nieuw. Hè. Het was best wel in het begin. Ik dacht, ja, ik moet een connectie maken met hun. Dus ik was gewoon zo bij aan het spelen. En toen riep iemand, hé mevrouw, hij is jarig. Dus ik zeg, ben jij jarig, jongen? Hoe oud ben je geworden? 12? Nou, iedereen zo, oeh, snap, oeh. En toen werd die sfeer werd helemaal zo, go. Het werd een soort kooigevecht. Toen zei ik, maar vertel dan eens, wat is jouw talent? Wat kan jij goed? Ja, ik kon heel goed beatboxen. Ik zei, nou ga je toch even lekker beatboxen? Nou, ging die beatboxen. Ja, deze leraar kan ook goed beatboxen. Nou, gaan jullie toch samen beatboxen, zoiets? En toen ging ze samen beatboxen, was hartstikke vet. En ik heb op een gegeven moment maar afgekondigd, weet je wel. En dan na afloop, daar kan ik nog steeds kromme tenen van krijgen. Er kwamen dan zo 3 docenten naar me toe. En de eerste zei, en, hoe vind je zelf dat het ging?
Oh.
En de tweede zei, als jij jezelf nou een cijfer zou moeten geven voor dit optreden, welk cijfer zou dat dan zijn? Ja, dude, ik kom net af. Ik zit nog chockvol adrenaline. Ik zeg, nou, een 5 of een 6. Ja, dat vonden zij dan ook wel. En toen liepen ze weg. En toen zei die, lekker, Karani. En toen zei die derde, ja, kijk, je moet maar niet aantrekken. Want zij zijn zelf, zij doen dat heel leuk voor de, zij zijn als het ware zelf ook cabaretier. Snap je? Ze zijn heel grappig. En zij doen dat heel goed voor de klas. Nou, dat zijn wel optredens waarvan ik denk, die mogen me wel gestolen worden.
Oh.
En toen heb ik dus later nog een mailtje gekregen dat er een officiële klacht was ingediend tegen mij. Omdat ik, de jongeren hadden zich toch wel gekwetst gevoeld.
Jezus.
Ik dacht, ik was bijna neergestoken. Hoe kan het dan? Nee, de jongens zich voelden, dus waren wel gekwetst. En dat is waar cancel culture begonnen is. Ja. Ja, I love it. Maar dat nooit meer.
Hoe lang heb je gespeeld voor die lui?
Hoe lang heb ik wat?
Hoe lang moest je spelen?
Oh, echt lang ook. Volgens mij een half uur of zo. Echt waarvan ik nu al zou zeggen, ja, maar dat kan niet. 15-20 minuten max.
Ja, hooguit.
En dan moeten docenten tussen de leerlingen zitten. En ik wil aandacht. En het licht aan.
Oh,
holy fuck.
Verschrikkelijk.
Ja.
Hey, nog over festivals. Want ja. Die haalde je aan. Wat is jouw ergste festivalervaring?
Nou, ik denk mijn ergste is wel mijn eerste. Ik ben begonnen met Groningen. En toen zat ik nog op school. Dat was mijn afstudeerproject. En ik had auditie.
En school in dit verband is Koningstheater.
Koningstheater, nog steeds. Ja. Ik heb basisschool en Koningstheater. Nee, ik heb ook SPW. Heb het niet over. Nee, ik had auditie gedaan. Helemaal naar Groningen. En Toen zeiden ze eigenlijk daarna op school... ja, we vinden eigenlijk dat je er niet klaar voor bent. Zeg ik, maar ik heb een auditie gedaan. En ja, trek je maar terug. Dus toen moest ik naar Groningen mailen van ik trek me terug. Maar wat bleek toen, dat kon niet meer. Want er was dat jaar te weinig talent. Dus in plaats van 6 mensen hadden ze 4 mensen, 4 acts doorgelaten. Daar was ik één van. En als ik me zou terugtrekken, dan was de finale in één klap bekend. Dus dat kon niet meer. Nou, toen zei ze op school, nou ja, prima, doe maar. Ga maar Groningen doen. Maar wel winnen. Ja, tuurlijk.
Oké. Okay.
Nou, meegedaan. Half finale ging hartstikke goed. En ik was door naar de finale met één iemand anders. Dat is Johan Goossens, u wel bekend. En Muis, ik noem hem Muis. Want net als Corrie Vonk Wim Kan Muis noemde. Want hij is mijn Wim Kan. Want ik wil heel graag nog met hem ooit een sketch doen dat hij Wim Kan is. En ik Corrie Vonk met mijn vlaggetje. En mijn toeter. Muis en ik waren de finale. Dus ja, ik kon toen zeker niet wat ik nu... of 10 maanden geleden kon. En als ik het nu terug zou zien, dan zou ik me echt kapot schamen. En Johan was gewoon goed.
Ja.
Is gewoon goed, was goed. Is een topper. Dus ik had eigenlijk min of meer zoiets van... ja, oké, weet je wat het is? Hij krijgt, publieksprijs. Hij krijgt juryprijs. En dan krijg ik waarschijnlijk persoonlijkheidsprijs. We zijn maar met z'n tweeën. Er zijn 3 prijzen, kom op. Ik bedoel, ik heb niet veel, maar persoonlijkheid heb ik, toch? Nou, en dag van de finale, bladibla... En Johan kon het heel goed met iedereen vinden, ook van de organisatie en zo. En ik kon het ook wel vinden, ik had dan een hele aardige, die studenten, je kreeg allemaal een begeleider vanuit de studenten, of heet zoiets, hoe heet dat, de mensen die studeren?
Studenten?
Vereniging, zoiets, nou ja, in ieder geval. En die van mij was heel aardig, een heel leuk meisje, die heette Vera van Zelm. Hebben we later nooit meer wat van gehoord. Oh nee, wacht, dat is Vera. Vera was mijn begeleidster, die deed toen nog gewoon een normale studie. En Johan die kon met iedereen vinden. Ik had wat meer moeite ermee. En finale. En toen moesten we dus, wat dus echt het verschrikkelijkste is, wat je ooit kan verzinnen, op het podium die uitslag afwachten. Ik snap niet dat ze dat doen. Dat doen ze altijd.
Dat is de hel.
Waarom doen ze dat? Laat ons gewoon, we zijn geen fucking... Ik kan daar zo pissig over worden. Wat zijn we? Weet je, een soort apen die daar dan moeten gaan staan. Oké, wie is de beste? Nou, het is gewoon te belachelijk voor woorden. Sowieso, allereerst maken we kunst. Het is objectief. Ja, lacht het publiek het meest? Ja, nee, maar dan is comedy en dat is niet hoogdravend genoeg. Ja, nee, maar dit was echt geëngageerd. Nou ja, in ieder geval, daar sta je dan als een soort apen. En dan was het verhaal, wij stonden daar met z'n tweeën. En er waren er 3 van die meisjes, die hadden dan van die leuke pruikjes opgedaan. En er waren 3 bossen bloemen. Nou ja, in ieder geval, Ruben en Nicolai presenteerden de avond... En dames en heren, juryprijs, juryrapport, bla, 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 bla. Nou, Johan Goossens. Nou, niemand had dat verwacht, natuurlijk wel iedereen. Johan die kreeg een beeld, enorm beeld of zo. Nou, en dan gaan we nu naar het publieksprijs, bla, 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 Johan Goossens. Nou, prima, klap, klap, klap. Ik sta daar, 900 man, kijk me aan. Ja, ik ben een loser. En toen kreeg hij een enorme spiegel, maar echt een enorme spiegel. Dus hij stond daar met een beeld en een spiegel. Nee, niet een spiegel. Wat was het? Volgens mij had hij een bokaal en een beeld op dit punt. Een bokaal en een beeld. Ik weet het niet.
2 dingen had hij.
Ik heb een blackout gehad achteraf. Nou, en dan ook dit jaar reiken we de persoonlijkheidsprijs uit. Want dat weet je nooit van tevoren. Soms zeggen ze, niemand had persoonlijkheid. Dat doen we lekker niet. Oké. Maar ik dacht, ik keek altijd naar de Soundmix shows. We zijn allemaal winnaar, toch? Of die mini playback show. We zijn allemaal winnaar. Iedereen krijgt een prijs. Persoonlijkheidsprijs gaat ook naar Johan Goossens.
Oh, Jezus.
En je voelde gewoon 900 man. Ja, wacht even. Dat voelde je gewoon. Ik voelde dat. Zij keken mij aan, ik keek hun aan. Toen moest Johan nog een keer naar de microfoon. Die heeft toen ook iets gezegd van... nou, het lijkt me niet dat dit de bedoeling is, maar toch bedankt. Zo schattig. En toen kreeg hij dus die enorme spiegel. Dus hij had een bokaal, een beeld en een enorme spiegel. Stond hij daar. En er was nog 1 bos bloemen, want Ruben had moeten zeggen... Ruben, Nico, wij noemen hem thuis altijd Nico Rucola, maar hij heet Ruben Nicolai. Hij had moeten zeggen, dames en heren... en natuurlijk willen we ook nog een heel groot applaus voor de 2e deelnemer. Dat was Britt Compagnie. Normaal zei je dan met z'n 3 of z'n 4 en dan valt het in ieder geval... Ik stond daar alleen en 900 man keek me aan. Je hebt niks gewonnen. Er zou nog een bos... Ik zou nog even genoemd worden. Maar dat vergat hij.
Oh,
Hij vergat sowieso iets te zeggen van dames en heren bedankt of iets. We stonden daar. En Johan die kon niet af, want die had een beeld, een bokaal en een enorme spiegel. Dus toen ben ik maar hem gaan helpen met die dingen af te tillen. Oh. En je voelde iedereen zo. En ook toen ik de VJ in kwam, was er een soort collectief. Ah, oh, dat was echt gênant. Dus dat was, dat vond ik echt verschrikkelijk. Maar Johan is bij jou in de podcast geweest. Johan heeft heel veel verhalen verteld. Maar één verhaal heeft hij niet verteld. En nu ga ik toch een klein beetje vragen hem. Ook al is het niet Johans schuld dat hij alle prijzen had gewonnen. En heeft hij het altijd voor mij opgenomen. Want wij gingen daarna dus samen altijd op tournee. Wij gingen op de finalisten.
De tournee die je dan doet.
Ja. Normaal moest je al bij een half uur. Maar we waren natuurlijk maar met z'n twee. Dus wij moesten opeens allebei 40 minuten. Nou, niks aan de hand. Hartstikke leuk. We houden heel veel van elkaar. Ik logeerde bij hem. We gingen lekker spelen. We speelden toen 5 dagen in Betty Asphalt. En we waren al het hele land door geweest. En wat Johan zo irritant aan mij vindt, hij noemt mij de spin in het web van cabaret, wat cabaret heet. Want wat hij zo irritant aan mij vindt, is dat als ik ergens binnenkom, dan weet ik de naam van de technicus en de programmeur. En dan maak ik een praatje mee. En dan vraag ik hoe is het met je kind, of hoe is het met dit of met dat. En dan zeg ik ja. Ja, Johan. Want ik kom hier waarschijnlijk weer terug. En ik vind dat belangrijk. En ja, het is eigenlijk een groot
en
deel
als
van...
jij terugkomt, dan weet je ook nog hoe dat kind heet en wat je de vorige keer daarover hebt besproken.
Weet je hoe dat heet? Ik zeg, persoonlijkheid, daar zou ik een prijs voor moeten krijgen. Nou, in ieder geval. Dus we hadden al een hele tour achter de rug. En we sloten hem af, 5 dagen Betty Asphalt. En ik sliep dus bij Johan, want 5 dagen Betty Asphalt, Amsterdam. En ik sliep bij Johan. En wat gaan we dan vanavond voor de show, wat gaan we dan weer eten? Ja, zegt Johan, ik wil graag walk to go of walk to walk, weet ik veel. Toen zei ik, ja, oké, maar dat kan bij mij nog wel eens verkeerd vallen. Dus dat is misschien niet zo handig. Nee, want hier had hij echt vaak gegeten en dat was gewoon oké. Dat was gewoon goed. Dus, wij daar gegeten. Nou, show, wij in de kleedkamer, niks aan de hand, babbel, babbel, babbel. En ik moest natuurlijk altijd openen. Ik moest altijd openen, want... ik heb niks gewonnen, dus ik moest altijd openen.
Ja.
Story of my life. Mensen zeggen ook altijd, jij kan echt goed openen. Dan zeg ik, ja, weet je hoe dat komt? Omdat ik het fucking altijd doe. Ja, als je maar iets vaker genoeg doet, ja. Dus, maar gelukkig ben ik nu, of was ik in een fase van mijn carrière... dat ik ook wel headline en, MC. Ik ben een allrounder. Maakt niet uit. We staan in die kleedkamer, Betty Asphalt. En Johan, oké, dus ik sta in de coulissen. Ik heb mijn kleren aan. Ik sta, dat is wel fijn.
Dat is goed,
dat was al winst. Ik sta in de coulissen. Ja, bij Betty was zo, je staat niet in de coulissen, maar je gaat direct vanuit de kleedkamer het podium op. Dus ik sta daar zo. Nou, daar komt er zo'n student die dan zegt... leuk dat jullie er zijn. We gaan maar beginnen. Mag ik een applaus? En met dat ze zoiets zegt... En ik kijk zo nog naar Johan... En Johan moet niezen. Maar hij moet ook kotsen. Heb je dat ooit gezien?
Nee.
Ik had het ook nog nooit gezien.
Natuurlijk heb ik dat nooit gezien.
Nee. Maar hij niest dus. En hij moet kotsen. Maar als je niest, dan doe je altijd... je hand voor je mond. Dus wat doet hij? Hij doet... en hij kotst, maar hij gooit het ook terug in zijn gezicht. Oh, ik sla tegen mijn microfoon. Dus het is... En op dat moment hoor ik Brit Campagne. En dan moet je op. Dus er staat een ondergekotste Johan Gozens met Mie uit zijn oren. En jij moet oplopen. En ik begon met een gedicht over de schepping... Dat weet ik nog heel goed. En de eerste zin was... Zo zei God, hoe is het nou hier in het paradijs? Och, ze adem lusteloos, mijn dagen zijn zo grijs. En dat ging dan over dat Adam zich verveelde... en dan wilde die iemand hebben. En dan werd God pissig, want die dacht... Hey, ik ben er toch, hoezo? En toen was hij jaloers en pissig... en toen heeft hij een mens geschapen naar zijn beeld... en dat werd de vrouw, de vindictive bitch. Maar ik moest dus oplopen en ik kon het niet. Ik liep gewoon op. Ik zeg, kan iemand Johan even gaan helpen in de kleedkamer? Dat is echt nodig. Dat was echt memorabel. En het, ik heb ook tegen Johan gezegd, muis, ik ga dit vertellen hoor. Het is het freakiest wat ik ooit heb meegemaakt. En ik ben op een platte kar vervoerd. Ik bedoel, kom op mensen. Ik maak shit mee. Dat is echt. Zo, nou heb ik niks meer hoor. Alles is op.
Right.
Right, ik kan niet, niks kan meer over dat kotsverhaal heen. En die kots niet. Kots niet van muis.
Daar vrees ik ook voor. Maar ik ben wel benieuwd naar jouw ervaringen over de tour van Humo's Comedy Cup.
Oh god. Echt? Ga je daar naar vragen?
Ja.
Waarom? Hoezo? Was het helemaal... Oh ja. Nou, dat was verschrikkelijk. hoe weet jij dat? Heb ik dat gezegd tegen je?
Ik weet van jou dat het...
Heeft Bas het gezegd?
Ik weet het van Bas.
Ja. Oh, wat erg was dat, ja.
Ik weet het van Peter.
Dat het van mij heel slecht was. Of, zij ging allemaal voor mijn gevoel... Nou, oké.
Okay, nee, laat ik het eerlijk vertellen. Jij hebt meegedaan aan Humo's Comedy Cup.
Ja.
Een wedstrijd in Vlaanderen.
Ja.
Beetje vergelijkbaar, zeg maar, met Leids of Kamerette. Alleen dan veel meer op comedy gericht. Maar dat is de enige grote comedyprijs in Vlaanderen.
Ja.
Daar ging jij volgens mij tot aan de finale heel erg goed in. En dat allemaal mensen ook zeiden... dat is best wel een kans dat er voor het eerst... überhaupt een vrouw gaat winnen en ook nog eens een Nederlander.
Niemand heeft dat ooit gedacht. Nooit.
Jawel.
Jens ten Donker deed mee. Kom op, niemand had dat bedacht.
Ja, fair enough, dat is waar.
Niemand.
Maar mensen hebben je daadwerkelijk wel een kans gegeven.
Zeker.
Ik snap dat het ongemakkelijk is dat mensen aardige dingen over je zeggen, maar dat doen ze soms.
Ja, maar het was het gewoon niet waar. Ja.
Nee, maar Jens die won dat en hard.
Ja.
Nee, maar,
ja.
En Jens won dat en toen gingen jullie op finalistentour. En ik weet dat jij het in die tour lastig had als enige Hollander en als enige vrouw.
Ja, so that's putting it mildly. Jesus. Ja, nee, kijk. Het is één ding dat je in de Joker in Antwerpen... Kijk, mijn stijl... Al mijn impresariaten uit mijn hele leven, namelijk twee... hebben altijd tegen mij gezegd... Misschien moet je iets minder vloeken. Misschien als je nou gewoon probeert iets... Hè, iets minder scherp of weet ik veel. Maar als er een plek is waar je gewoon lekker los kan gaan... dan is het de Joker. En ik mocht daar auditie doen. En er zat een vrouw op de eerste rij... en die was zwanger, denk ik. Maar dat wist ik niet. Dus ik zei, ben je dik of ben je zwanger? Nou, dat sloeg in als een bom. En toen dacht ik, nou, hier kan ik gewoon mijn ding doen. En dat deed ik en toen was ik door. En fair enough, het waren maar drie rondes. Hè. Het was niet van, oh, je gaat even... Het was dan, de halve finale was in Gent. Nee, in... Ook in Antwerpen? Nou, anyway. Nou ja, grote steden in ieder geval.
Ja.
Maar de tournee was... ja, in het diepe...
Dan ga je ook naar Kortrijk. Tegen de Franse grens aan.
Ja. En het probleem was gewoon dat... Ja, ik was doodongelukkig. En ik moest altijd openen. Dat vond ik erg vervelend. Omdat mensen hadden weerstand tegen mij. En ik ben wel wat weerstand gewend in mijn carrière. En ik ben een vechter. Maar ik ben ook op een gegeven moment... En dat is nu nog steeds op een punt gekomen... Ik denk, het is wel graag of niet. Dus ja, een beetje moe gestreden of zo... En ik verstond die mensen ook gewoon niet. En zij vonden mij... Ze vinden Hollanders al te bot.
Mm.
En dan kwam ik nog eens in het kwadraat. En ja, dan zei Bas ook altijd iets van... Nou, laten we maar beginnen met een Hollander. Dan hebben we het maar gehad. Dus dat was dan ook niet sfeerverhogend. Vorig jaar won een dwerg. Nou, dus ik had op een gegeven moment gezegd van... Ja, vorig jaar won een dwerg. Dus ik dacht, ja, ik maak wel kans of zo. En dan had ik ze wel een beetje, maar... Het was gewoon vechten van begin tot eind. Maar het was ook super weird. Ik mag het niet zeggen, maar ik vind gewoon die Belgen... Het is gewoon super... Alles was raar. Ik heb zulke... Het was alsof ik in een slechte trip zat. Letterlijk. Het was 3 uur rijden elke keer. Dan moesten we iemand mee. En gelukkig kon ik dan openen. En dan waren er een paar keer van... Ja, mag ik dan ook wel weer gaan? Anders ben ik niet voor 3 uur 's nachts thuis. Maar het was gewoon... Ik was niet gelukkig. En als ik niet gelukkig ben... Ja, dan houdt het gewoon op en... Ja, iedereen had dan altijd voor je gekookt en dat was dan kei lief. Maar ik verstond ze gewoon niet. En ik deed nou echt mijn best. Ik was gewoon een buitenlander. Ik was gewoon echt out of my comfort zone. En als je dan al, als dat je voorbereiding is voordat je op moet.
Ja.
Ja, ik blaas mezelf dan op. Dan ben ik te opgepept of dan denk ik van ja, fuck it. En soms ging het ook wel oké hoor. Maar meestal niet.
En hoeveel shows waren dat in die tour?
Veel, 30 of zo.
Jezus.
Nee, ik weet niet eens meer. Echt veel. En het betaalde dan ook gewoon niet eens mijn reiskosten. Dat was het. Ik weet ook niet waarom ik meegedaan heb aan Humo. Ik dacht van ja, ik moet even kijken waar ik sta of zo. En ik dacht dat Humo meer ja, iets kleins was. Goed ingelezen, Brit, ja. Maar nee, dat was echt niet leuk. Omdat ik gewoon... ja, we begrepen elkaar niet.
Nee.
We zaten echt op een ander spoor. En er was één keer zelfs, toen zat er een jongen buiten. En tegen het gebouw aan, of het CC, of wat voor namen ze er dan voor hadden bedacht.
Centrum, ja.
En, nou, CC is van, nou, ik weet niet, maar die zat daar tegenaan. En Bas, die komt binnen. Oh, ja, er zit een jongen buiten en die is aan het telefoneren. En die zei, ja, maar ik wil ook terug binnen. Ik wil ook terug de kroeg in. Ik wil erbij zijn. Het is mijn verjaardag. Dus wij zo. Oh. En toen, 10 minuten voor de voorstelling of zo, voordat het publiek zou komen, heeft die jongen dus buiten zijn polsen zitten doorsnijden. En toen hebben ze maar allemaal emmers met water tegen het gebouw om het bloed weg te... Het was gewoon allemaal super fucking weird in mijn herinnering. En ja, ik snapte
dat
de...
Dat is... Wauw.
Ja, maar echt hè. Het was echt gewoon heel echt hè. Oh, wat erg. Het was gewoon... Oh, die jongen van net die zat te bellen. Ja, die heeft nu zijn polsen doorgesneden. Die is afgevoerd. Hij was niet dood, maar hij was afgevoerd in het ziekenhuis. Dat soort dingen. En dan iemand had zijn hond doodgereden en... Je wist nooit van tevoren, ik kon ook niet participeren. En dan reed ik terug tot aan Antwerpen. En dan zat ik dan in mijn eentje in een hotel. En na slecht gespeeld te hebben in je eentje in een hotel is echt niet goed voor je.
Het is ook heel sneu.
Ja, ik vond mezelf vooral erg zielig. Dus toen had ik ook op een gegeven moment getweet van, ja, weet je, als het me niet bevalt, rot ik toch op naar mijn eigen land. Maar die werd ook weer verkeerd geïnterpreteerd. Dus ja, ik kom daar gewoon maar niet meer, denk ik. Ik ben niet, het is geen goede match. En dan is zo'n tour lang.
Ja, maar ook naarmate zo'n tour vordert, hoe...
Ik mocht er ook niet onderuit, hoe, dat was het erg.
Nee, dat ook. Hoe pep je jezelf nog dan op of hoe maak je dan klaar om wel nog weer te gaan? En want ik neem aan dat je wel gewoon elke show toch weer het podium op gaat met de gedachte... Ja. Oké, okay, maar vanavond gaat het wel lukken.
Nou, ik had gelukkig nog wel andere dingen daarnaast, weet je wel. Als dit het enige was geweest, dan was, want het was ook lang hoor. Het was niet 30 keer in 2 maanden of zo. Het was wel echt uitgespreid. En toen waren er ook nog een paar afgezegd door iets of zo. En toen werden die verplaatst naar later in het jaar. Kon ik er nog tegenaan hikken. Ja, het is ook niemand zijn schuld of zo. Ik zeg ook niet, ik heb dat gewoon verkeerd ingeschat dat ik daartussen zou passen. En Peter is een schat en Jens en Bas natuurlijk. En dan zaten altijd in de auto en dan vertelde Bas allemaal super mooie verhalen. En Jens natuurlijk hilarisch en Peter super weird op een leuke manier. Maar ik was niet... Nee, dat doe ik nooit meer, nee. Toen dacht ik ook, waarom doe ik nou weer een wedstrijd? Terwijl ik altijd heb geroepen. En ik kom ook altijd zo in de finale, maar dan niks, weet je wel. Een soort Joop Zoetemelk.
Weet je wat ook leuk is?
Nou?
De halve finale en dan net niet de finale hadden.
Ah, schatje. Ja, ja.
Ik ken het heel goed.
Bij het Leids vind ik nog steeds bij verre het leukste festival van allemaal. Heb je die gedaan?
Ja.
En?
Halve finale en net de finale niet.
Oh,
dat je achteraf van mensen van dichtbij de jury hoort. Nou, je zat wel heel dichtbij hoor.
Oh ja, maar achteraf hoor je zoveel. Ik hoorde over Groningen ook dat er iemand uit de jury niet wilde dat ik die persoonlijkheidsprijs zou krijgen, anders zou die opstappen. Dat heb ik ook gehoord van iemand. Maar ja, weet je. Zo hou je jezelf overeind, maar ja, je hebt er niks aan. Nee, Leiden, dat is gewoon dat Leids. Dat, ja, nou, even om oud zeer voor Kees van Amstel. Die werd toen gewonnen door ter bescherming van de jeugd.
Zou kunnen,
nee.
Ja.
Hoe heet ze? Was Tim en uit ook België?
Ik weet het niet. Ik weet vooral, Kees van Amstel deed mee, speelde heel goed. De zaal was
hij
heel erg
niet
voor hem.
Ja.
En hij won niet. En iedereen was echt heel erg verbaasd dat hij niet won.
En hij is heel lang verbitterd geweest. Maar dat is goed, want hij doet het goed op verbitterdheid. En als de mooiste Kees van Amstel is een boze Kees van Amstel. Oh, dan wrijf ik in mijn handjes, ga ik zitten. Heerlijk, love it.
Ik ga volgende week met hem opnemen.
Oh ja, heel goed. Moet je maar eens vragen naar de jongens van de bescherming van de jeugd. Nee. Hij kan nog steeds... Ja, hij vond dat niet leuk. Maar ik mocht toen wel... En dat trouwens, want Leids is gewoon... in mijn optiek het best geregelde festival. Dus de begeleiding is goed. De communicatie is goed. De betaling is goed. De tour is goed. En de sfeer is goed. En de workshopdocenten zijn goed.
Ja.
Dus...
Ja, als je doorgaat, je doet auditie...
Ja.
En als je dan doorgaat naar het echte festival, zeg maar, dan heb je altijd een workshop weekend waarbij je werkt met regisseurs.
Ja.
En dat zijn echt gewoon regisseurs.
Dick van de Toorn.
Dick van Toorn inderdaad. Pieter Bouwman was in mijn jaar. Margot Ros van Toren C. Dus Sander van op Zeeland. Echt wel mensen die weten wat ze doen.
Nou, wat heb ik met namen? Oké, mijn hoofd
dat
is
weet ik
zee.
Niet. Van de bloeiende maag ja. is hij toch?
En ja. Nee, dus dat was echt heel goed. Maar ik kwam niet ver en volledig terecht. Maar ik mocht toen wel invallen op de finalistentournee. Dus ik was eerste inval als iemand van de drie finalisten niet kon. Of niet de eerste, maar een inval. Kees zal ook ongetwijfeld. Nee, die stond wel in de finale. Nee, anyway. En dus toen mocht ik af en toe invallen. En toen stond ik opeens voor het eerst in mijn leven voor grote zalen waar de omstandigheden goed waren, maar ook sfeer goed was. En ik gewoon lekker meters kon maken. En toen heb ik mijn... Want als er één ding is wat ik altijd wil zijn, is het mezelf op het podium. En dat heb ik daar geleerd. Iemand heeft ooit gezegd tegen mij, was op school, Annelies Herfst zei tegen mij, je bent je materiaal. En ik wist toen absoluut niet wat ze bedoelde. Ik denk, koekoek, dat is goed. Ik ga je wel een pannenkoek naliggen doen. Ik weet niet wat je zegt. Jij geeft meme, dat snap ik sowieso niet. Maar achteraf gezien is het inderdaad zo dat ook al is je materiaal misschien niet ijzersterk op dat moment, jij bent je materiaal. Dus als jij het vertelt en het is voor jou volkomen logisch en jij zit er goed in, dan heb je de helft van de winst.
Ja.
En dat heb ik daar geleerd op die tour. Dat je gewoon, toen heb ik mezelf ook echt vrij afgegeven van laat even al die, want ik had natuurlijk een opleiding gehad en ik had 40.000 regels in mijn hoofd. Ik moet nu dit, ik moet nu dat. Mijn tekst was ik een soort van op aan het dreunen. Terwijl nu vertel ik het gewoon. Ik sta als mezelf en ik heb het publiek nodig. Dus ik ben blij dat ik niet heb moeten spelen voor zalen van 30 man. Hoewel ik het wel had gekund. Maar ik hou van de energiegolf die het publiek je geeft. 30 man is niet erg, maar als ze verspreid zitten is het natuurlijk wel rampzalig. Ja. En ja, dus Leids, ja, daar heb ik wel fijne herinneringen aan. Dat heeft mij heel veel opgeleverd, ja. Kameretten niet. Ja, leuke, ik presenteer het heel vaak. Maar niet het festival zelf, maar de tour. En ook leuke organisatie. Maar mijn jaar was toen ja, Jennifer Evenhuis en Thijs van Domburg. En ik was daar toen nog niet, terwijl ik dacht van wel. Ik heb wel goed gespeeld. Dus enig festival waarvan ik zeg, nee, maar ik heb goed gespeeld. Ja, en Culture Comedy. Had ik moeten winnen. Maar niet uit. Het is een grapje, Felix. Niet. Ja, dus.
Dus, een andere, maar ik heb geen idee eigenlijk of daar voor jou...
Heb je nog meer oud zeer? Kom maar.
Ja,
je hebt nu humo gedaan.
Ja, mijn humor is niet omdat ik dacht, oh, ik ga lekker de pijn bij jou omhoog halen. Maar wel omdat ik weet dat dat gewoon een hele intense periode was met gewoon...
Nee, daar heb ik niet eens grapjes over. Dat was gewoon, nou, ik heb niet eens... Nee.
Maar heeft dat jou veranderd in hoe je daarna bijvoorbeeld speelde? Of hoe je daarna tegen comedy als vak aankeek?
Nou, heel eerlijk gezegd niet. Want het was zo... Ja, ik weet ook niet waar mijn vechtlust is gebleven. Natuurlijk heb ik wel elke avond gevochten voor wat ik waard was. Maar het was alsof je... Het is net als je in het Engels gaat spelen, dan begin je weer helemaal opnieuw. Ik weet niet of je... Jij speelt ook wel eens in het Engels. Toen je daarmee begon, deed je al een tijdje comedy waarschijnlijk. En als je dan voor het eerst in het Engels, dan voelt het alsof, moet je het weer helemaal uitvinden. Want alles is anders. De voorwaarden zijn... En dat was daar ook. Maar ik speelde maar een kwartier of iets. Het was gewoon te kort om dan te zeggen van... Oh, en mijn eerste, ja, mijn opening werd wel steeds beter. Omdat ik dacht, ja, kut, ik moet ze gewoon pakken in het begin. En op een gegeven moment ben ik maar gaan zeggen van, ja, inderdaad, sorry dat ik er ben. Maar zo ziet een loser eruit, kijk maar even goed. En dan ga ik nu beginnen of zoiets, weet je wel. Je zoekt gewoon naar manieren. En nee, het heeft mijn zelfvertrouwen niet veel goed gedaan, denk ik. Ik heb daar wel een tijdje voor nodig gehad om daar overheen te komen. Maar gelukkig had ik Tasty, dus dan kon ik gewoon maar aan optrekken. Nou, er waren weken bij Wouter. Oh, dan was Tasty kut. En dan moest ik nog twee humo's doen, weet je wel. Dan dacht ik, oh, waarom heb ik geen vak geleerd? Ik kan toch heus wel iets? Ik kan toch
ja, achter, want Tasty was leuk qua vechten. En als het goed ging, waren het hele leuke avonden. Maar als het daar geen leuke avonden waren, dan waren die ook best intens. Vond ik in ieder geval.
Ja, ik heb wel de beste recensie ooit gekregen van de gast daar. En die wil ik eigenlijk nog, als ik ooit een avondvullend heb, wat eigenlijk de planning was voor dit jaar. Maar als ik een poster moet maken, dan heb je toch altijd van die quotes. Mm-hmm. Een gast. En die zei tegen Martijn, hey joh, leuk showman. Echt leuk showman. Ja, jij was echt leuk. Maar die andere, die kleine, die gehaktbal met die armpies, die was echt lachen. Dat vind ik zo geweldig. Ik wil dat op mijn poster. Dat is gewoon leuk. Die gehaktbal met die armpjes. Ah. Ja, en Eén keer is er iets gezegd tegen me. En dat gebruik ik ook in mijn voorstelling nu. Ik heb natuurlijk veel zelfspot in mijn comedy. Mensen thuis weten dat
ja, je
niet.
Moet wel.
Ik moet wel. Je roeit met de riemen die je hebt. Jesus. Ja, nee, zo ben ik een keer aangekondigd. Oh ja, dat zijn ook nog wel een hoop kutmomenten voor mij geweest. Het Comedy Café. Toen ik nog op het Max Euplein zat, heb ik daar nooit gespeeld. Want dat mocht niet. Ik weet niet waarom. Daar is wel een paar keer gevraagd. Maar iets met... is niet een goede plek voor een vrouw. Ik weet het niet meer precies. Er is geprobeerd dat te regelen. Op een gegeven moment heeft Wilco dan wel... Toen was er een voetbalavond en toen wilden ze wat commentaar van vrouwen. Toen ben ik dan wel gevraagd, maar dat had ik dan niet gedaan. Maar, dus daar heb ik nooit gespeeld. Maar ik ben wel voor Wilco gaan spelen toen Badaboom op de Rozengracht zat.
Ja, want Wilco de Wijn, die begon toen met Bob McLaren, nu de eigenaar van Comedy Café, ja. En Menno Stam, een nieuwe comedyplek, ja. Badaboom.
En dat was echt een fijne sfeer en dat was echt een leuke club. En er was een vast clubje mensen die daar speelden. Was jij daarbij of niet?
Ja.
Was heel leuk. Maar op een gegeven moment, nou ja, maakt niet uit hoe dat gebeurd is, maar het is gebeurd, is het gewijzigd naar Comedy Café.
Ja.
En met die wijziging kwam er ook een ander soort publiek. En ook een ander soort, weer andere comedians die er eerst niet bij waren. En toen is het wel eens gebeurd dat er een MC, een vak apart hè, MC hè. Mm-hmm. Ik heb heel veel van wat ik weet geleerd van Bas Beerken, want ik ben naar een workshop geweest van Bas, ooit. Ja, dat is echt in het begin. En daar heb ik echt heel veel aan gehad.
Oké, ik moest even inschatten. Oké, ben je nu gewoon sarcastisch?
Nee, serieus. Dat was echt een van de slimste dingen die
Bas
ik ooit gedaan heb.
Bas is een van de allerbeste MC's die er
rondloopt. Maar het is een vloek, dat weet je ook. Als je goed kunt MC'en, dan is het gevaar dat je de rest van je carrière MC't. Want er zijn niet veel mensen die MC'en en het is een vak apart.
Oh, vertel me daar meer over.
Ja, dat... nee, kijk, het zit namelijk zo. Je moet begrijpen wat je plek is. En niet iedereen kan zijn ego dusdanig loslaten dat hij weet, het gaat nu niet om mij.
Ja.
En dat is voor als MC heel belangrijk. Maar wat nog belangrijker is dat je niet alleen maar hypt. Maar dat je soms, je moet het gewoon neutraliseren. Dus als iemand heel goed gegaan is, kun je niet zomaar doorgaan op die flow. Want misschien komt daarna wel iemand die spoken word doet. En weet ik veel. Nou, dus waar ging ik heen? Oh ja, Comedy Café en er was een MC en die zei... Dames en heren, luister. Ja, jij bent een vrouw, hè? Jij hebt een kut. Jij hebt een kut. De volgende hebben ook een kut. Hier is ze. Nou, dat was één. ja, en daar kan ik op zich nog wel wat mee. Want ja, kutste aankondiging ooit. Maar er is ook een keer gezegd... Ik werd aangekondigd als lekker wijf of zo.
Laat helemaal nergens.
Nee, dat sloeg maar. Het sloeg zo neer. En toen liep ik op. En toen hoorde je gewoon mensen zeggen: wat? Ja, dag. Zoiets. Weet je van. Ja, ik ben heel blij dat ze er is. Ze is echt. Ja, nou, je zou kunnen zeggen. Ja, het was totaal misplaatst. Ik loop ze op. Iedereen zo: huh? Wat doet die doedelzak hier? Wat. Dus. En.
Maar sowieso is het al een rare aankondiging, al zou je wel Duitse Kroes aankondigen.
Nou, maar dat gebeurt wel vaak, hoor.
Dat ze je aankondigen als lekker wijf.
Nee, bij andere, bij vooral dan ook de muzikale acts en zo. Ik heb wel eens bijvoorbeeld, volgens mij Maartje en Kine aangekondigd, dat ze na afloop zeiden van, oh, vind het zo fijn dat je niet iets zegt over dat we lekker wijf zijn of knap. Ja, Wouter, er zijn misstanden, joh.
Oh ja, nee, maar dat nee, maar ik heb zelf ook juist, als ik een vrouw aankondig, dat ik ga nooit nadrukkelijk van tevoren zeggen, nou, de volgende.
Oh, is echt?
Ja, dat zien jullie zo vanzelf wel. En dan nog,
momenten, zeg gewoon comedian, de volgende comedian. Want ik speelde één keer in de Hazerswoude, geloof ik, heet dat? Voor Piligo?
Ja, plein 60 zoiets. Nee. Ja, de Hazerswoude Rijndijk. Ik weet welke het is.
Ja, de volgende is een vrouw. En toen liep ik ook op. Dan hoor je dus als vrouw, je staat te wachten, je hebt je opgepept, je staat klaar. De volgende is een vrouw, dan hoor je, ach. En dat is je cue, weet je wel.
Ja.
En daar ook, ik liep, volgende vrouw. En ik loop op en ik zie een kruis, een soort Christuskruising achter in de zaal. En er zaten allemaal boeren me aan te kijken van, nee. En dat is altijd, je staat altijd al achter als vrouw, maar soms heb je gewoon niet meer de kracht om te zeggen, ik beuk er doorheen. Dat heb je tot op zekere hoogte. Op een gegeven moment denk je ook, ja, ik heb één keer, was in de Machinist, was een MC, ik zal zijn naam niet noemen, maar die zei, dames en heren, de volgende is een vrouw. Ja, Ja, sorry, helaas. Maar ze is nou eenmaal al geboekt. Dus laten we er maar mee doorgaan. Dus ik liep op. Nou, ik was zo pissed off. Ik zo, dames en heren, ja, normaal zou ik hier zeggen applaus voor de MC, maar wat een lul. Ik zeg, trouwens ook de enige man die ik ken die zich afvraagt dat of dat een vrouw die al betaald is daadwerkelijk de werk nog gaat doen. En echt, ben 20 minuten doorgegaan. En hij was pissig na afloop op mij. Hij zo, ja, wat maak je me nou? Je maakt me compleet belachelijk. En
ja,
ik zeg, hey, maar wie is hier nou het wijf? Jij of ik? Ik was zo pissig. Ik was zo pissig. En dat is de dag dat ik mijn penis heb gekregen. Ja, verschrikkelijk.
Eén, wat jij zegt, de machinist, dat is een club in Rotterdam. Die hebben eens in de maand comedy. Hele toffe plek.
Ja.
Wordt ook al lang
die
comedy.
Show.
Die show.
Ja, nee, maar nee, want ik. Dat is grappig, want ik hoorde daarover in de aflevering met.
Ik denk met Johan. Want Johan was daar ook bij, Johan Vergulik.
Ja, dat iedereen familie was van elkaar. Hmm. Maar toen zei ze dat ik helemaal niet goed ging. Maar in mijn herinnering, ja, we hebben lopen vechten heel lang.
Ja.
Maar ik weet niet meer precies hoe dat dan. Ik herinner me dat niet als een verschrikkelijke show of zo.
Nee, nou, wat vooral, ik weet. Maar ik was ook benieuwd hoe jij hem in gedachten had. Ik weet dat jij best prima ging namelijk.
Ja.
Ik moest hem zien. En wat er gebeurde, er kwam een groep binnen van echt iets 20 man. En die hadden hun neven en nichten, de jaarlijkse neven en nichtendag.
Ja.
Die hadden van 6 tot 9 zitten dineren en wijn tanken. Die kwamen binnen. En het podium is daar echt een klein verhogingje van 8 centimeter.
Ja.
Eentje loopt naar voren, loopt al het podium op, gaat al zo jolig achter de microfoon staan. Dan weet je al, oh mijn god, zo eentje.
Ja. Zeg maar, taste die elke avond.
Ja, die gaan met z'n allen op rij 1 en 2 zitten. Ik begin als MC. Ik wil gewoon de mensen welkom heten, sfeer maken. En dat je een beetje met mensen gaat praten. Om een beetje de angel eruit te halen. Van, hey, soms word je iets gevraagd of weet ik wat.
Ja.
De eerste man, hoe heet jij? John. Zo, oké. En je hoort gewoon als iemand het zegt op een bepaalde manier. Dan weet je, jij heet geen John. Zeg gewoon je echte naam.
Ja.
Dus ik denk, oké, ik ga naar de gast ernaast. Oké, leuk. Wie ben jij? Ook John. Oh. Ja.
En wij hebben dan echt een fijne tijd achter in de zaal, hè? Aan de ene kant hebben we een fijne tijd omdat we denken, ha, Woutertje, doe maar lekker vechten. Ja, hoe kutter jij gaat, hoe fijner wij kunnen beginnen.
Ik heb op minuut 4 heb ik echt gewoon politieagent moeten spelen en moeten zeggen, oké, dit gaan we niet doen.
Jullie zijn niet de enige.
Er zit 90 man nog achter jullie en die willen ook een leuke avond. Dus dit is niet jullie feestje. Nee. Bekijk het maar.
Ja.
Dus de hele sfeer kapot maken en het dan proberen nog weer een beetje op te bouwen. Ja. Zodat volgens mij was jij eerste, zodat jij nog gewoon.
Je hebt echt lang, lang moeten staan.
Ja.
Volgens mij was ik headliner, maar maakt niet uit. Headliner. Ik was headliner. In de machinist mag je nooit 2 keer hetzelfde doen, hè? Dat is kut.
Dan
moet je opeens hard werken, hè? Ze onthouden ook wat je gedaan hebt, dus daar kom je niet mee weg.
Ik ben er een keer op aangesproken dat ik hetzelfde materiaal
ik
had
gedaan.
Ik kom
graag nog een keer terug hoor, bij de machinist, heel graag. Ik heb nog heel veel consumptiemunten.
Ja, ik werd erop aangesproken dat ik hetzelfde had gedaan als een half jaar of een jaar eerder.
Mm-hmm.
Op een avond dat ik echt 's middags werd gebeld of ik 's avonds kon invallen voor een MC die opeens niet kon.
Maar
wat
het is
geen
goed.
Verrassing is, want het was een MC die altijd opeens niet kan.
Ja, oh ja, wie was dat dan?
Nee, maakt niet.
Wel een van Nederlands beste comedians waarschijnlijk.
Nee.
Oh.
Ook niet.
Dan weet ik niet of je het hebt.
Ik zeg
was het, ik het?
Nee. Oh. Hij is net zo groot. Maar goed.
Peter Pannenkoek?
Nee, natuurlijk is het niet Peter Pannenkoek.
Wie is net zo groot als ik?
Anyway, ik werd erop aangesproken dat ik dus materiaal hetzelfde had gedaan als een keer ervoor. Terwijl ik dus gewoon 's middags werd gebeld, val in.
Ja.
Echt, hoe verwacht je. En zeker als ik MC,
dan
moet ik toch terug kunnen vallen op al mijn materiaal. Het was mooi, terwijl ik een half jaar later of zo stond ik er weer. En ik was aan het werken aan een nieuwe show, dus prima, ik had nieuw materiaal. En van tevoren ook nog Willem, die boekte. Dus Willem ook nog zei, let er wel op het materiaal. Zei, ja, weet ik. En echt die show begint. En toen was er natuurlijk weer een wijziging, dus ik was geen act. En of ik toch kon MC'en. Dat weer.
Ja.
Dus, even, mensen, wie heeft mij hier wel eens eerder gezien? En het waren echt 2 mensen
of
zo.
Ja, maar dat maakt ze niks uit.
Nee, maar ik wist dat ze niet waren. Nee. Dus oké. Ik zeg dan voor jullie twee, als je mij iets hoort beginnen wat je al eerder hebt gehoord.
Volgens mij was ik daar ook bij.
Ja, dat zou best kunnen. Ja. Dan mag je gewoon je hand opsteken en roepen, kennen we al, en dan doe ik wat anders. Ja. Maar als dat niet zo is, dan ga ik gewoon door.
Ja.
En daarna heb ik er nooit meer gezeik over gehad.
Ja, ik heb dat één keer gehad. Mijn optreden was met toevallig ook met Johan. Jaren later, geloof ik. En het was Johan en ik en nog iemand. Ik weet niet. Ik weet alleen dat Rob Schepers...
Ja?
En Marlon Kikker, die volgde een opleiding bij Leon van der Zanden. En die zaten in het publiek. Dus dat is gewoon, heeft er geen kut mee te maken. Maar dat is leuk voor later.
Okay.
Toen deden zij allebei daar nog niks mee. Toen wilden ze comedy gaan doen. Maar er was een show en waren geboekt. En dat was voor een grote bank, een boerenbank. En die programmeur kwam ook vlak voordat we opgingen nog even zeggen... Jongens, onthou hè. Niks over religie, seksuele geaardheid. En we keken hem echt aan. Zo van, wij zijn Johan Gozes en Britt Campagne. Mijn hele fucking show gaat over religie. Johan is een homo. Waarom heb je ons geboekt? Maar je merkt heel vaak dat een programmeur vindt dingen erger dan het publiek. Dus
yeah, yeah.
Plaatsvervangend. Ik heb wel eens een bedrijfskick dat degene die ons geboekt had, bit heet was. Dat het te grof was. Terwijl dat bedrijf had een topavond. Ja, het is raar.
Ja, die voelen zich dan verantwoordelijk.
Ik heb trouwens nog één voorstelling. Dit is niet echt een voorstelling. Toen zat ik nog op school. Wij werden wel eens geboekt. Mijn eerste... Want jij had het over dat mensen zitten te eten. Nou, ik heb een keer opgetreden in barbecue-restaurant Speedy Gonzales in Zeist. En dat was helemaal niet een restaurant waar überhaupt ook maar iets opgetreden kon worden. Dus hadden ze bedacht, het stonden we naast het lopende buffet. En terwijl ik was met Willemijn Smeets, mijn beste vriendinnetje. En die deed ook Koningsjaten Academie. En die zingt dan wel, maar dan wel heel leuk. En die hadden ons geplaceerd naast het lopend buffet. En toen wij begonnen, gingen er ook nog eens boven elke tafel een afzuigkap aan. En mensen kwamen hun eten opscheppen langs ons. Zo. Ja, 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 leuk. Ja, ja, ja. Echt super awkward. Maar dat was niet het ergste. Ik heb een keer een gig gedaan voor een buurthuis. En dat was ook een beetje in het begin. Maar ik heb altijd wel een beetje zo die botten... Dat heeft altijd wel een beetje ingezet, hoor. Ook al was ik toen nog een beetje net christelijk af, zeg maar. Ik ben heel christelijk opgevoed voor de mensen die het niet weten. Mijn ouders werken voor God. Nou, super gênant. En toen had ik dus een boeking voor een buurthuis. Die deed een speciale dag onder het mom van... Wat zal het zijn? Verbroedering, verbinding. Nou ja, iets waar ik totaal niks mee heb. En toen kwam ik ook... En er was ook echt zo'n zaaltje. Weet je wel, een zaaltje, de roef, weet je. Het was ook... Er stonden twee podiumdelen. En dan was er een piano stond er dan op het een van een podiumdeel. En dan had iemand een paar liedjes gespeeld. En er zaten gewoon superveel bejaarden. En voor mij was de imam. Die een complete preek en gebed deed. En toen moest ik daarna... En toen heb ik iets gezegd. Ik had iets een opmerking van dit lijkt wel een zonnebloemuitje of zo. En toen heb ik iedereen in één zin had ik tegen me. Dat was echt top. Na de imam en dan zo bam, gestrekt been erin. Oh man, Brit. Echt, Jochem Meijer heeft wel zeg maar gezegd, ja, echt gestrekt been. Want ik speelde nog een keer later voor een bank, een boerenbank, in het theater De Naald bij Nico. En want ik kreeg altijd eten mee na afloop, dus dan ben ik erbij. En ook de reden dat ik zo lang bij Tasty ben blijven hangen. We kregen ook gewoon te eten.
Ja.
Dus win-win. En werken en eten. Maar speelden we voor de Rabobank. En toen was er net in het nieuws geweest dat er was iets gebeurd. De directeur had 3 miljoen verduisterd of zo. Er was veel van hun geld. Het waren allemaal relaties van de Rabobank die in de zaal zaten, waren opgelicht. Maar die avond was nou eenmaal al gepland. En dus Nico zei tegen mij, misschien verstandig... Om daar niks over te zeggen.
Nico, de directeur van de Naald.
Ja, misschien verstandig om daar niks over te zeggen. Ik weet niet wat er dan gebeurt bij mij. Ik weet niet wat er gebeurt in mijn hoofd. Maar ik loop op en ik zeg... Hallo, dames en heren, wat leuk dat we zijn. Superleuke avond. Leuk dat jullie het ook cadeau hebben gehad. Nou ja, cadeau. Noem 3 miljoen euro maar een cadeau. Want ze hadden allemaal die kaartje cadeau gehad. Nou, echt. En Jochem Meijer zat dus in de zaal. Die kwam ook naar afloop van... Hoe kun je nou met zo'n gestrekt been? Maar ik kan niet anders. Ik kan niet anders gewoon. En Nico zegt ook altijd, de dingen die uit jouw mond komen, echt waar. Maar mensen pikken het. Ja. Dat zeg
maar die
goed.
Avond pikte ze het en kon je verder?
Ja, of wat? Ja okay. Zeker. Want okay. het, je voelt... ik ben heel gevoelig altijd voor sfeer. Dus ook met optreden. Ik heb 1000 gevoelsprieten uitstaan. En je voelt gewoon in die zaal, er is iets. Er is iets aan de hand. En dat moet benoemd worden, want het moet uit de lucht. En dat is mijn taak. En als ik dan mezelf moet opofferen of weet ik veel wat, dan is dat maar zo. Maar het is wel belangrijk dat het even genoemd wordt. Dus ja, en dan maar zo grof mogelijk of zo lomp mogelijk. Dan is het in ieder geval, oh ja, hè, laten we... Oh, zou het toch niet fijn zijn als de wereld wat meer om zichzelf kon lachen? Van, oh ja, Jezus, ja, gênant.
Ja.
Maar goed. Ik hoop heel erg dat na 10 maanden van bezinning... Tenminste, ik heb geen kut te doen. Ik zit thuis. Ik kan niet anders dan nadenken. Ik hoop dat mensen toch... ja, misschien wel... eruit komen. Ik weet het niet. Nee.
Ik ga je geen geld opzetten.
Het wordt kutter, hè? Ja. Oké. Okay.
Dankjewel.
Dat was het?
Ja.
Ah.
Of moet er nog...
Jij moet nog vertellen wat jij niet mocht vertellen.
Oh, je hebt het verteld ook zo. Dan zet ik hem uit.
Oh.
Ik mocht het niet vertellen van jou.
Ja. Oké. Okay.
Dat was hem, de Elektra Podcast. Meer informatie over mijn gast van vandaag en linkjes naar van alles en nog wat vind je in de omschrijving van deze aflevering. Er staan ongelooflijk veel afleveringen online van Elektra. En op elektrapodcast.nl kan je makkelijk zoeken op de naam van jouw favoriete comedians en cabaretiers. Je kan daar ook eenmalig doneren of crewmember worden. Als crewmember betaal je maandelijks een klein bedrag, maar dan krijg je ook nog eens bonusmateriaal, je luistert voortaan zonder onderbrekingen en je krijgt consumptiebonnen die je kan inleveren bij een show van mij. Ik vind het sowieso te gek als je een keer komt kijken bij mij, dus ga naar woutermonde.nl, daar zie je precies waar en wanneer ik optreed. Of meld je aan voor de nieuwsbrief, dan hou ik je op die manier op de hoogte. En dan nog iets, elke vrijdagmorgen doe ik een column op radiostation Kink. Je kan die column terugluisteren als podcast. Hij heet Kink op de Week en je vindt hem in de app waar je ook deze podcast luistert. Oké, tot de volgende Elektra. Hoi!